We gaan nu naar een ander aspect van de dingen die samenhangen met ons onderwerp. Het is een beetje moeilijk om dingen bij elkaar te krijgen, bij elkaar te vegen uit de schrift. Maar er heerst de gedachte onder gelovigen dat in de dood eigenlijk helemaal niets zou zijn en dat dood helemaal geen existentie is. Er bestaat de gedachte, bijvoorbeeld, dat iemand die sterft gewoon uit het boek verdwijnt, zal ik maar zeggen. Of nou, het boek is misschien niet helemaal goed gezegd. Maar hij verdwijnt uit de administratie in ieder geval wel. Hij is weg, hij bestaat niet meer. En pas op de jongste dag, wanneer het dan zover is, wanneer de wekker afloopt, zal ik maar zeggen, dan ineens, dan zijn die doden er allemaal weer. En in de tussentijd, de tijd tussen hun overlijden en de jongste dag, bestonden zij zelfs niet. Anderen noemen dat zij sliepen, maar ze bedoelden precies hetzelfde. Dat is de zogenaamde leer van de zielenslaap. Er wordt heel ingewikkeld over gedaan om het een beetje acceptabel te houden natuurlijk. Maar het komt erop neer dat na de dood men helemaal niet bestaat. Wel, in vele christelijke kring wordt die gedachte aangehouden. En met name ook de Jehovah's getuigen. Ik meen ook de Mormonen die leren die dingen. Ik weet het niet helemaal zeker. Het doet er ook niet toe. Wat ik u wil laten zien is dat de Bijbel het in elk geval niet leert. En eigenlijk heb ik u dat al laten zien. Omdat we nou heel wat schriftplaatsen gehad hebben die spreken over een bestaan in de dood. In de dodenrijk. Daar gebeuren dingen, er worden dingen gezegd enzovoorts. En het is toch een beetje moeilijk om al die schriftplaatsen maar af te doen als zou het allegorie zijn, als zou het maar beelden zijn. En dan nog, zelfs als het beelden zijn, zou men het toch verplicht zijn om dat te vertellen wat het dan betekent. Het wordt dan toch wel heel moeilijk. Maar ik wil toch even een paar schriftplaatsen aanhalen die in dat verband zo gewoonlijk geciteerd worden. Sommige ervan hebben we al aangehaald, maar ik heb ze nu allemaal bij elkaar op een rijtje. Misschien zijn er meer, dat zal ook vast wel, maar het is ook een beetje moeilijk om ze bij elkaar verzameld te krijgen. Maar ik begin dan met uitspraken uit de psalmen. Het is met name de psalmen die daarvoor geciteerd worden. Het is namelijk in eerste plaats psalm 6. Psalm 6, waar ik lees vanaf vers 3. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt, en gij, Heere, hoe lang? Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is uw geen gedachtenis. Wie zal u loven in Sheol? In het graf is het dan vertaald, maar het is Sheol. Ik ben moede van zuchten, ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen, ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen, enzovoorts. En hier gaat het om de profeet, die hier, althans ter gelegenheid van deze psalm, misschien niet helemaal dood is, maar dan toch komt het daarop neer. Dat is in elk geval de betekenis van deze psalm. Hij wordt verondersteld te sterven. En dan staat er, want in de dood is u geen gedachtenis. En de vraag, wie zal u loven in het graf in vers 6? Dit vers wordt aangehaald om te zeggen dat er in het graf dus helemaal niks is. Of dat er in het dodenrijk helemaal niks is. Want daar is geen gedachtenis, staat er. En men zal ook God niet loven. Maar ja, ik haal deze schriftplaats aan om u dan maar voor te houden. En dan zeg ik maar, oordeelt gij zelf uit hetgeen ik zeg. Het lijkt mij dat hier inderdaad gezegd wordt, uur is geen gedachtenis in het graf, en er wordt, of in het dodenrijk, en er wordt ook bij verklaard wat het betekent, namelijk, wie zal u loven in Sheol? De gedachte is dat dus God in het graf of in het dodenrijk niet verheerlijkt wordt. En zelfs als u nu zegt, ja, maar er zijn toch mensen die daar bidden en de God aanroepen enzovoort, zeg ik, ja, dat wel, maar het graf als zodanig is nooit ter verheerlijking van God. Het dodenrijk is het ook nooit. Integendeel, want God wordt pas verheerlijkt wanneer men uit de dood verlost wordt. Daar gaat het ook om. En het is een gebed wat ook direct samenhangt met een gebed om leven uit de dood, om opstanding. En dit is een van die psalmen die in de mond gelegd wordt uiteraard van de Heer Jezus zelf. Nou, hoe dan ook, als er niet aan God gedacht wordt in het graf en als God niet geloofd, geprezen wordt dus in het graf, wil dat dan zeggen dat er helemaal niks is? Integendeel, je zou net zo goed de andere conclusie kunnen trekken, namelijk er wordt kennelijk dan toch wel heel wat gedaan in het graf, maar in ieder geval God wordt er niet geprezen. Die conclusie kun je net zo goed trekken, zodat je dit vers in elk geval nooit kunt gebruiken om te zeggen dat er in het dodenrijk helemaal niks zou zijn. Bovendien, dat die term hier, er is uwer geen gedachtenis, die vertalen wij naar het Nederlands met, dat betekent dat men aan God niet zal denken. Maar het betekent veel meer dan dat. Het betekent dat men hem niet opmerkt, want dat denken van het Hebreeuwse zakar, dat betekent gedenken of zich herinneren of merken, iets waarnemen dan, of iets noemen, want dat is ook iets gedenken, hè, door het te noemen, of van doen hebben met iets, het staan in relatie tot iets, zich iets herinneren. Al die woorden zijn vertalingen van dit begrip gedachtenis of gedachtenis hebben. En zelfs wordt het vertaald met, maar dat is nog moeilijker, met mannelijk zijn. Zakar. De naam van de profeet Zacharia is er bijvoorbeeld van afgeleid. Zacharia betekent Jehovah zal gedenken. Maar Jehovah zal niet alleen gedenken, maar ook merken en noemen, herinneren en van doen hebben met. En wat hier dus staat is dat men in het graf niet in relatie staat tot of met de Heer. Wie zal u loven in het graf? Of uwer is geen gedachtenis. De gedachte is dat de band met God in de dood verbroken is. En dan kunnen wij natuurlijk wel zeggen, ja, maar er is toch een soort van communicatie. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar het neemt niet weg dat de dood per definitie is een afgesneden zijn van God, zodat die verbinding er niet is. Dat is nou eenmaal dood en dat is dus ook wat hier staat. In de dood is uwer geen gedachtenis. Dat wil zeggen, in de dood is er met u, God, geen gemeenschap. En dat is de enige betekenis van het vers. En het heeft alleen zin als men dus in de dood wel bestaat, wel existeert. Want iets wat niet existeert, iets wat niet bestaat, kan natuurlijk sowieso niet gedenken of gemeenschap hebben of wat dan ook. Zodat het vers precies tegenovergestelde betekenis wat er dan eventueel aangehangen wordt. Namelijk betekent dat men wel degelijk existeert in de dood, maar dat men daar los staat van God. Men is er niet mee verbonden. Men zou er namelijk uit op moeten staan. Want dan is er weer gedachtenis. En dat hangt ook samen met de andere vertaling van het zakar, namelijk mannelijk zijn. Want mannelijk zijn betekent dan inderdaad dat leven wordt voortgebracht. Het mannelijk zijn wil zeggen het leven voortbrengen, eigenlijk. En dat is dus de betekenis ook. Trouwens, de naam van Zacharia, om die er dan maar weer aan te halen, betekent Jehovah zal gedenken. Maar het betekent net zo goed, Jehovah zal weer leven geven. En leest u anders die profetie maar eens door. Dat staat er wel degelijk in. God zal leven geven, God zal de dingen opnieuw doen, oprijzen. Zelfs uit wat we dan maar het dodenrijk noemen. Want in Zacharia rijst bijvoorbeeld de tempel weer op. Uit de grond, vanuit het dodenrijk, waar het ingezakt is. Net als Capernaum is het tot de hel, tot Sheol nedergedaald. Het is woestenij geworden, geen steen op de andere gelaten. Het is weer gewoon het vlakke land geworden, zal ik maar zeggen. En toch rijst er weer een tempel uit op. Wel, dat is mannelijk zijn, of dat is leven geven. Of Jehovah gedenkt aan de dagen van ouds en richt weer op zijn tempel. En als het dus staat, in de dood is u er geen gedachtenis, betekent gewoon dat de band met God is afgesneden. Dat is de normale betekenis van dat woord. En bovendien, als wij zeggen, in de dood zal niet aan God gedacht worden, in de zin van dat men zelfs niet aan denkt, dan zijn er natuurlijk heel wat schriftplaatsen die we ook vanmorgen en ook de vorige keer al hebben aangehaald, die het tegendeel zeggen. Omdat er wel degelijk aan God gedacht wordt, men herinnert zich God in die zin, alleen men staat in een gemeenschap met hem, maar men herinnert zich God en men roept hem zelfs aan. Dat betekent dat men daar dus wel degelijk existeert. Dat betekent ook dat men in gemeenschap kan treden met God. Maar elke keer als men God aanroept, heeft het tot gevolg dat men uit de dood opstaat. Nou ja, vroeg of laat, maar in ieder geval dat gebeurt. Jona riep de Heere aan en hij stond op uit de dood. En al die psalmen die spreken over, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, waar we vorige keer bij stil hebben gestaan, spreken allemaal, of eindigen allemaal met, hij heeft mij de weg des levens bekendgemaakt, hij heeft mij doen opstaan. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Bovendien heb ik nog een mooi voorbeeld van deze dingen. Een voorbeeld van het gebruik van dit woord in Genesis 8. Want u weet hoe zoiets werkt. Als je zo'n woord niet helemaal kent, dan begin je gewoon in de Bijbel op te zoeken waar het allemaal staat. En dat begint altijd voor in Genesis. En toen kwam ik in Genesis 8 vers 1. En daar staat, en God gedacht aan Noach. God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en al het vee dat met hem in de ark was. Nu, Noach bestond op het moment dat God aan hem dacht. Hij existeerde. Sterker nog, hij existeerde ook. Hij bestond ook voordat God aan hem dacht. En toen God dus aan hem dacht en met hem in gemeenschap trad, toen kwam Noach niet tot leven of werd hij geschapen of werd hij geboren. Nee, hij was al lang. Alleen God trad handelend op in relatie tot Noach. Want dat blijkt ook, want dan komt er een eind, wordt een eind gemaakt aan de zonvloed. Er komt er eens activiteit, komt een verhaal in een versnelling enzovoort. Dat is God gedachte Noach. Maar hij bestond voor die tijd wel. En als het dus in de psalm staat, in het graf is aan u geen gedachtenis. Dan betekent het niet dat men daar niet zou bestaan. Dat betekent dat men daar wel degelijk bestaat. Maar afgesneden is van God. En pas later zal God denken aan hen die in het graf zijn in de zin van... De Heer zal weer met hen van doen hebben, zal met hen in gemeenschap treden, zal de oude relatie herstellen, want zo kun je het ook uitleggen, en hij zal hen uit de dood opwekken, want dat is wat dan gebeurt, uiteindelijk, fundamenteel, op de jongste dag. Nou, dat vind ik wel genoeg over Psalm 6 vers 6, en dan gaan we gewoon naar een volgende, namelijk Psalm 30, waar staat... In vers 10, Psalm 30, staat in vers 9, tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere, want er wordt weer gebeden vanuit het dodenrijk. En dan staat er in vers 10, wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven, zal u het stof loven? Want de gedachte is dat de psalmist zijn leven verliest en dus nederdaalt in de groef. Hij moet betalen met de prijs van zijn leven. Dat is de gedachte aan gewin. Het heeft iets met betalen te maken in elk geval. Wat gewin is er in mijn bloed? Hij betaalt met zijn leven en dus daalt hij neder tot de groeven. En dan is de vraag, zal u het stof loven? Of, voor wie het niet verstaat, zal het... Namelijk het stof, zal het uw waarheid verkondigen? Want als men in de groeven nederdaalt, keert men weder tot stof. Want stof, zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. En de mens keert terug tot de aardbodem, omdat hij daaruit genomen is. En dan vraagt de psalmist, wel, wat winst zit erin, wat voor voordeel zit erin? Want zal het stof u loven? Het antwoord zou natuurlijk moeten zijn, nee. Het stof... zal u niet loven in het graf. En daarom zegt de psalmist eigenlijk... Heer, u kunt me beter laten leven. Als ik leef, loof ik u. Want leven en loven, dat hoort bij elkaar. Hè? Dat zijn parallellen. Analogieën noemt men dat in de taal trouwens. Officieel analogieën. Leven en loven. Maar al wat leeft, alles wat adem heeft dus, zou de Heer moeten loven. De psalmist zegt, nou, u kunt me beter laten leven. Want ja, in het stof. Het stof looft u niet. En wij concluderen daaruit dat de psalmist het helemaal niet heeft over het dodenrijk, want het wordt hier ook helemaal niet genoemd. Maar hij heeft het over het graf, over het lichaam. En een lichaam wat tot stof wederkeert en dus eigenlijk ophoudt lichaam te zijn, wel, dat looft de Heer niet. Maar daarmee wordt niks gezegd over de situatie van de geest in het graf. Of in het dodenrijk bedoel ik, of de ziel zo je wilt, want het... Ik ga me niet op het onderscheid nou in. Dat betekent in elk geval dat lijken, namelijk dode lichamen, of lichamen die tot stof zijn wedergekeerd, de Heer inderdaad niet loven en zijn waarheid niet verkondigen. Dat is één. En als u zegt, maar het graf dat hangt toch samen met het dodenrijk en het graf hoort toch eigenlijk tot het dodenrijk, zeg ik, dat is wel waar. Goed, dan gaan we verder. Wordt God geprezen in het dodenrijk? Is dat het eer van God? Nee, opstanding is tot eer van God. En zal het uw waarheid verkondigen? Nee. En dat betekent dat in het dodenrijk dan dus ook inderdaad niet gepredikt wordt. En dat is ook zo. Want waarom zou het ook gebeuren? Er is geen enkele reden toe. Waarna wij altijd dan de vraag krijgen. En wat zegt Petrus dan over in de gevangenis gepredikt hebbende? En dat moet u me even te goed houden. Want ik ben van mening dat het daar helemaal niet over het dodenrijk gaat. Niet in Petrus, niet in 1 Petrus, niet in 2 Petrus, niet in Efeze 4 over de gevangenis enzovoorts. Misschien dat we daar later nog eens op terugkomen. Maar ik ga er nou niet op in, omdat het inderdaad niet bij dit onderwerp hoort. Er wordt namelijk niet verkondigd, gepredikt, er wordt geen evangelie gepredikt in de dood, in het graf of in het dodenrijk. Dat is een misverstand. Dat berust op een verkeerd lezen van de verzen in de samenhang waarin ze geschreven staan. Dus daar komen we dan misschien nog wel eens op terug. En anders verwijs ik naar de banden die er wel degelijk over zijn. Dan gaan we verder naar Psalm 31. Dus één bladzijde verder. Vers 18. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in Sheol. En meteen, laat de valse lippen stom worden. We hebben het vers dus al eerder aangehaald, omdat Sheol daar genoemd wordt. De psalmist bidt dat de goddelozen zullen zwijgen in het dodenrijk. En daar zou hij niet voor hoeven bidden als het waar was dat men in het dodenrijk sowieso zwijgt. Dus dit vers betekent niet dat men in het dodenrijk niks kan zeggen. Want je kunt net zo goed eruit concluderen dat men er juist wel wat zegt en juist spreekt. En er is het gebed dat men daar uitdrukkelijk zou zwijgen. Dus dat is precies het tegenovergestelde. En om nou wat eerlijker te worden, ik geloof niet dat het precies het tegenovergestelde is. Ik geloof dat er hier gewoon staat, laat hen sterven. Zodat hun stem hier op aarde niet meer gehoord zal worden. Laat hen zwijgen in het graf of in het dodenrijk. Want dat staat er aan, betekent gewoon, laat hen alsjeblieft sterven. En dan vindt u dat misschien een vreemd gebed, maar zulke gebeden vind je zelfs in het Nieuwe Testament. Och, werden zij afgesneden die u onrustig maken. Galaten is dat, geloof ik. Waar Paulus dus eigenlijk bidt, dat die lui die de gelovigen onder de wet proberen te brengen, daardoor onrustig maken, dat die weggenomen zouden worden. En in 1 Korinthe 11 wordt zelfs gezegd dat zulke mensen soms weggenomen worden. Omdat ze de gelovigen onrustig maken. Je ziet dus niet van risico ontbloot, hoor. Om iets te leren wat in strijd is met de schrift. Maar hoe dan ook, de normale betekenis van het vers is, laat hen sterven. Laat hen zwijgen, namelijk niet zomaar zwijgen, dat ze er wel zijn met hun mond houden, maar laat hen zwijgen in het dodenrijk. Kortom, neem hen toch weg. Zodat we hun stem niet meer zullen horen. Maar of er in het dodenrijk ook gezwegen wordt, dat is nog maar de vraag. En als men daar zwijgt, dan betekent het nog niet dat men daar dus niet bestaat. Zodat deze verzen bepaald niet betekenen dat er geen existentie zou zijn in de dood. Nou, dan gaan we weer verder. Psalm 88 is de volgende tekst die dan aangehaald wordt gewoonlijk. Psalm 88 vers 11. Dat is helemaal een sterke. Want men gebruikt het vers om te zeggen dat de doden inderdaad God niet loven en dat de doden er helemaal niet zijn. Men moet eens kijken wat er staat. Er staat, vragenderwijs staat er, zult gij een wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Vraagteken. En wat is het antwoord? Heel goed. Ja, natuurlijk zullen zij dat. En wanneer zullen ze dus God loven? Als ze opstaan. Dus als er staat dat men God niet looft in het graf, wil dat niet zeggen dat men daar niet bestaat. Dat wil gewoon zeggen dat het niet de plaats is om God te loven. Men looft God in verband met en op grond van en door middel van de opstanding. En dat staat hier ook. Zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Jazeker, er staat zelfs bij waar ze dat zullen doen. Hè? In Sela, ja, dat staat erachter. In Sela zullen zij dat doen, jazeker. In Petra dus, hè. Dus het vers betekent weer precies heel wat anders. Het spreekt niet over wat er in de dood niet gedaan wordt, maar het spreekt over wat er na de opstanding of in de opstanding wel gedaan wordt. En de bedoeling is dus dat men uit de dood zou opstaan, daar gaat deze psalm dus ook over, opdat men alsnog in het leven God zou loven. Vers 12 zouden we erbij moeten lezen trouwens. Er staat, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Of zal uw getrouwheid in het verderf verteld worden? Wel, of het gebeurt of niet, dat doet niet de zaak. Het gaat erom dat het zal gebeuren op aarde. En dat is de strekking van de psalm. En je zou de woorden daarin dus ook moeten laten staan. En bovendien, ook als het antwoord ontkennend zou zijn, namelijk dat deze dingen niet bekend zouden gemaakt worden in het graf, of in het verderf, of in de duisternis, of in de vergetelheid, want dat is vers 13, dan nog betekent het niet dat men niet zou bestaan, of niet bij bewustzijn zou zijn in het dodenrijk. Vers 13 zegt nou, zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis? Dat is weer een synoniem voor de dodenrijkers. En uw gerechtigheid in het land der vergetelheid. Want inderdaad, het is een land der vergetelheid. Zij die er definitief in terechtkomen, worden dus kennelijk ook vergeten. Onthoudt u dat, hè? Ze worden vergeten. Zij die uiteindelijk, in ieder geval definitief, in de dood terechtkomen, worden daar ook inderdaad vergeten. Het is het land der vergetelheid, volgens dit vers. Nou, dan gaan we naar Psalm 104. De volgende uit de serie. Dat is vers 29. Waar staat, verbergt gij uw aangezicht? Vers 29, Psalm 104. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem, dat is feitelijk hun leven dus ook, hè? Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Dat is heel aardig, want alles wat adem heeft, zegt de psalmist, loven de Heere. En neemt gij hun adem weg, wel dan loven ze de Heer niet, maar dat hebben we al gelezen. En ze keren weder tot hun stof. Let op dat er niet staat dat ze keren weder tot het dodenrijk. Dat kan ook niet, want daar kwamen ze ook niet vandaan. Er staat, zij keren weder tot hun stof. En het kan dus nooit slaan op het dodenrijk, maar het slaat op de bestemming van het lichaam. Het keert tot stof weder. Het gaat dus eventueel over het graf. En dat daar verder niks gebeurt, dat zal duidelijk zijn. Maar het neemt niet weg dat het volgende vers zegt, zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Want hier wordt gesproken over het over opstanding uit de dood. En er staat inderdaad dat ze dan geschapen worden bij de opstanding uit de dood. En er zijn mensen die zeggen, zie je wel, dan houden ze dus op te bestaan als zij sterven, want bij de opstanding worden zij opnieuw geschapen. En dat is een misverstand, want toen ik opnieuw geschapen werd, had ik nog lang niet opgehouden te bestaan. En dat zal dus ook niet gebeuren. Dus dat hoeft helemaal niet, dat als iets nieuw geschapen wordt, dat het dan eerst heeft opgehouden te bestaan. Dat zal wel kunnen, maar je mag je er niet uit concluderen, want dat hoeft niet en daarom mag je de conclusie niet trekken. Zie? Maar er staat inderdaad, zend gij uw geest uit. Wel, als Gods geest wordt uitgezonden, dan geeft dat uiteraard leven. Er staat er ook, zo worden zij geschapen. Namelijk, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Ik heb in de eerste plaats de neiging om het natuurlijk van toe te passen op de toekomst. Wanneer de doden zullen opgewekt worden en wanneer de eventueel aanwezige graven ook inderdaad geopend zullen worden. Want God maakt dan een nieuwe schepping en zij die opstaan als nieuwe scheppingen, wel, ze worden opnieuw geschapen, zo heet dat. Dat is gewoon de term voor wedergeboorte. Er is helemaal verder niks bijzonders aan. Dus laat op de toekomst, maar ook is het mogelijk om dat principe in verband te brengen met het verleden. Dan zijn we weer terecht bij wat we dan altijd maar de restitutie noemen. Dan zijn we terecht bij de wereld die toen was, die de oorspronkelijke wereld, die inderdaad vernield werd doordat Gods geest zweefde op de wateren en in ieder geval op die schepping, waardoor een min of meer althans nieuwe schepping tot stand gebracht werd. In ieder geval werd het gelaat des aardrijks toen vernield, en ik heb het over Genesis 1 vers 2. Zodat dat een heel Bijbelse gedachte is die we hier verwoord vinden, die minstens twee situaties van toepassing is, maar met nadruk natuurlijk slaat het op de gebeurtenissen in de toekomst, namelijk de gebeurtenissen van de jongste dag. Het volgende vers spreekt dan ook prompt over de eeuwigheid, namelijk de heerlijkheid des Heren zij tot in de eeuwigheid, de Heren verblijden zich in zijn werken. Wel, zijn werken, dat is het scheppingswerk, maar dan wel het nieuwe scheppingswerk uiteraard. Zoals er van ons ook staat, zijn maaksel zijn wij. Efeze 4, wij zijn zijn maaksel. Ik zeg weer 4, maar het moet natuurlijk weer 2 zijn. Efeze 2, zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen. Nou, over die werken gaat het. Trouwens, voor de goede orde zeg ik erbij, als Psalm 19 zegt, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk, dan verkondigt het ook inderdaad het tot stand komen van een nieuwe schepping en niet het tot stand komen van een oude. Want wat de hemelen verkondigen en wat de uitspansel verkondigt, kortom ook wat de hele schrift verkondigt, is dat God van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. Het is heel eenvoudig, de hemelen zijn het werk zijner handen in verband met de oude schepping, maar zij verkondigen een nieuwe schepping. En als dat niet zo is, en als u zegt, ja, maar die hemel, doordat ze er zijn, verkondigen dat God die machtige schepper is, dan zeg ik, dan doet mijn ongelovige buurman dat ook. Want het is ook een schepping Gods. En hij is ongelovig, maar verkondigt hij dan het werk van Gods handen? Nee, hij is het hooguit, maar hij verkondigt het zeker niet. En zo is het met de sterren. Elke keer als er staat dat het werk van Gods handen verkondigd of gepredikt wordt, gaat het om schepping, dat is waar. Maar niet de oude, maar de nieuwe. En zelfs voor zover het verband zou kunnen houden eventueel met de oude schepping, is het dan nog omdat uit die oude schepping de nieuwe voortkomt. Nou, dat is met dit vers ook. Wat was het? Vers 29. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven, ze keren weder tot de stof. Dan zeg maar, zie, daar verdwijnen ze, daar houdt het op. Tot hun stof keren zij weder. Ja, maar er wordt alleen gesproken over het lichaam. En eerlijk gezegd, ik moet er nog bij zeggen, dat als we de moeite zouden nemen om de voorgaande versen te lezen, zouden we zien dat het helemaal niet eens over mensen gaat. Over dieren gaat het namelijk. Dus om te zeggen dat de mens ophoudt te bestaan als hij sterft, dat is wel heel ver gezocht. Dan kun je dit vers zeker niet aan. Het gaat over dieren en er staat niet dat ze ophouden te bestaan, maar er staat dat in ieder geval hun lichamen wederkeren tot stof. En over de rest wordt niet gesproken. Daarom kan het natuurlijk, staat het natuurlijk ook op de mens, maar dat is niet eens de eerste gedachte hier. Goed, dan gaan we maar verder naar Psalm 104 vers 33, namelijk, ik zal den Heere zingen, dat betekent ik zal tot de Heere zingen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. En dan zegt men, kijk, als wij God psalm zingen in ons leven terwijl wij er nog zijn, dat betekent dus dat we er niet meer zijn als we niet meer leven. En dat klinkt heel interessant, maar nou laat je het vers slaan op dingen die er juist absoluut niet staan. Er staat niet wat er gebeurt als men is overleden, er staat wat men zou moeten doen terwijl men nog leeft. Ik zal tot de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Dat betekent, het spreekt over de tegenwoordige tijd. Strikt genomen spreekt het vers dus helemaal niet over de dood. Je zal hooguit de conclusie eruit kunnen trekken. Maar het spreekt op zichzelf niet over de dood of het dodenrijk. En er komt nog wat anders bij. Die hele uitdrukking, terwijl ik nog ben, die kun je best naar het Nederlands vertalen, en waarschijnlijk moet het ook, naar het goed Nederlands vertalen, met terwijl ik er nog ben. Het Nederlands eist dat rare woordje ertussen om een of andere reden. Die oude talen allemaal niet. Die zijn niet zo omslachtig als die modernere talen. Maar we zouden het er best in kunnen lezen. Men doet dat per slotverrekening ook in het Nieuwe Testament. Als de Heer zegt ik ben, dan vertalen ze het ook met ik ben er of ik ben het. Dan zet er wat bij. Hoe heet dat? Want zijn is nou eenmaal een overgankelijk woord, hè, werkwoord, en er moet er nog wat bij. Hè? Ik ben, hoezo ik ben? Hè? Terwijl ik hier nog ben. Want er betekent gewoon hier. Of daar, maar het spreekt dus helemaal niet over de dood. En of men in de dood er nog is, of ergens nog is, dat wordt in dit vers helemaal niet besproken. Wij weten overigens uit andere schriftplaatsen dat men er dan wel degelijk is, maar niet hier, maar daar. Waar dan ook. Hè? Maar in ieder geval, men is dan ergens. Men existeert wel degelijk. Goed, dus dit vers kan er ook niet voor gebruikt worden. Dus schieten we er aardig doorheen, want dan hebben we, zo hebben we er dus nog een paar. Psalm 115, vers 17. Kijk, deze versen heb ik dus gewoon genoteerd uit de diverse literatuur, waarin geleerd wordt dat de mens niet bestaat zodra hij is overleden. Hè? Nou, als we deze bijbelteksten vooraan. Dus ik mag aannemen, als we deze allemaal gehad hebben, dan zijn we ook wel ongeveer aan het eind van de argumenten. Zo doen we dat altijd. Het is altijd leuk als je bestreden wordt op een of andere wijze, want dan krijg je nog eens tegenargumenten. En als je die allemaal kunt doorstaan, dan ben je er doorheen. Hè? Heb je dat gehad? Ja. Dat is hier ook zo. Dus Psalm 115, vers 17, waar staat: de doden zullen de Heere niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij, levenden dus, wij zullen de Heere loven van nu aan tot in de eeuwigheid. Halleluja. Dat betekent, het laatste, dat nu tot in de eeuwigheid, betekent uiteraard dat dit een uitspraak is die verband houdt met de opstanding uit de dood en dus met de jongste dag in het algemeen. En zodat degenen die in de stilte nedergedaald zijn, zijn niet eens de doden die wachten op de jongste dag, maar er zijn de doden eigenlijk die in de tweede dood terecht zijn gekomen. Kunt u dat zo snel volgen? Of ga ik nou te vlot? Huh? Dat laatste deel van het vers zegt immers van: wij zullen de Heere loven van nu aan tot in de eeuwigheid. En de doden zullen dat niet doen. Dat betekent dat degenen die zeggen wij zullen de Heer loven van nu aan tot in eeuwigheid, die gaan ervan uit dat zij dus inderdaad niet meer lichamelijk sterven. Dat kan dus alleen sinds de definitieve opstanding. Sinds de opstanding. En de opstanding in het algemeen is de opstanding op de jongste dag. Zodat deze versen spreken over het voorbijgaan van de oude schepping en het tot stand komen van de nieuwe schepping ter gelegenheid van de jongste dag, waarvan gezegd wordt: de doden zullen de Heere niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Dat wil zeggen, die zijn in het land der vergetelheid, we hebben het er net over gelezen. Maar wij die leven, zullen de Heere loven van nu aan tot in der eeuwigheid. En men begint er meteen mee, namelijk halleluja. Want dat betekent dat men Jehovah eer geeft. Zie. En dan moet ik nog wat zeggen. Men neemt dan alleen vers 17 en zegt: wel, de doden zullen de Heer niet prijzen. Ze zijn in de stilte nedergedaald. Dus bestaat men daar niet. Nee, er staat: ze zijn in de stilte nedergedaald. En alleen al het noemen van: zij zullen de Heer niet prijzen. Dat betekent dat ze dus eventueel wel andere dingen zouden kunnen doen. Want anders hoef je dat niet te zeggen. Dan zeg je gewoon: ze bestaan niet meer. Maar juist omdat ze wel bestaan, wordt er speciaal bijgezegd: maar ze zullen de Heer niet prijzen. Dat is één. En het tweede punt is dat het vers eigenlijk niet helemaal correct vertaald is. Want er staat niet: de doden zullen de Heer niet prijzen. Maar er staat: niet de doden zullen de Heer prijzen, maar wij zullen de Heer loven. En dan krijgt zo'n tekst toch een andere gevoelswaarde. Wel, het beschrijft dezelfde situatie, maar het legt meer nadruk op waar het werkelijk om gaat. Het gaat er niet om dat hier geleerd wordt dat de doden de Heer niet prijzen. Het gaat erom dat hier geleerd wordt dat niet de doden, maar de levenden de Heer zullen prijzen. En als God eer wenst te ontvangen, dan zal hij die ontvangen van de levenden. Dat is de reden waarom hij ons het leven geeft. Opdat wij hem zouden prijzen. En zelfs in het Nieuwe Testament vinden we diezelfde waarheid. We zijn met Christus wedergeboren, we hebben met hem nieuw leven ontvangen, opdat we hem in dit leven zouden dienen en daarin dus groot maken. Dus waarom wordt een mens eventueel opgewekt? Wel, opdat hij zou leven daarna tot eer van God. Wel, daarom blijft men niet in de dood, maar wordt men opgewekt. Maar het zijn de doden die in de stilte zijn nedergedaald. Wel, niet die zullen de Heer prijzen, maar de levenden zullen het doen. Dat is al wat hier staat. En wat de doden verder doen, dat wordt hier allemaal niet vermeld. Maar dat ze wat kunnen doen, daar wordt kennelijk van uitgegaan. Anders is zo'n vers compleet overbodig. Dat was Psalm 115, vers 17. En voor de goede orde zeg ik dus nog maar een keer dat hier niet gesproken wordt over de dood als zodanig, maar er wordt gesproken over de tweede dood, uitdrukkelijk. Vandaar die eeuwigheid. Dan komen we in Psalm 118, Psalm 118 vers 17. Maar er staat in precies hetzelfde dus, hè. Er staat, ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is het. Waarom zou men leven? Kortom, waarom zou men adem hebben? Wel om psalmen te zingen of zo. Of om de werken des Heren te vertellen. En bij nader inzien is dat hetzelfde. Want in de psalmen, in de liederen die we zingen, vertellen wij de werken des Heren. Dat is het kenmerk van een goed christelijk lied, dat het de werken des Heren vertelt. En een slecht christelijk lied is dat het de werken van de christenen vertelt. Huh? Nee, daar geven wij geen voorbeelden van. Dat doe ik niet in het publiek. Maar die voorbeelden zijn er wel, hoor. Vele. Maar ik dacht dat het duidelijk is. Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken des Heren vertellen. Dat spreekt helemaal niet over de doden, maar het zegt wat over de reden waarom wij leven. En daarom kunnen we het vervolgens overslaan. We gaan dus weer verder naar Psalm 146... En er staat weer hetzelfde hoor, overigens. Psalm 146, vers 2. Voorkomen hetzelfde als Psalm 118, vers 17 en 18 en Psalm 30, vers 10 enzovoorts. Er staat namelijk, ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Nou, dat is alles. Ik zou niet weten wat dit vers nou zou zeggen over de dood. Of het zou moeten zijn dat men het tegenovergestelde erin leest en zegt dat men in de dood er niet meer is of niet meer existeert. Dan gebruikt men dit vers dus om te zeggen dat als men leeft, dan bestaat men. En hecht dan gewicht aan het tegenovergestelde, namelijk... Als men niet leeft, zou men dan dus niet bestaan. Maar dat is een conclusie die je absoluut niet trekken mag. Dat is een fout in het logisch denken. Als men leeft, bestaat men. Maar dat wil nog niet zeggen dat als men niet leeft, dat men dan niet zou bestaan. Kijk, iemand die fietst, die bestaat. Maar iemand die niet fietst, die staat waarschijnlijk gewoon. Maar niet op zijn trappers. Dus op andermansstenen. Nou goed, laat maar. He? Dus dat lijkt me duidelijk. En dan vers 4 van deze psalm. Zijn geest gaat uit, als hij sterft namelijk. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde. Dat is makkelijk, want hij is uit de aarde genomen en keert dus tot de aarde weder. Keert weder tot zijn aarde, zodat u ziet dat het puur weer gaat om het lichaam, het stoffelijke, om het graf. Een keer tot stof weder. Te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Aanslagen. Nou ja. Dit woord dus, dat gaan we dan. Hè. Dan moet je weer de grote boeken in. Hè. Alle computers weer aanzetten, alle boeken erbij. Aanslagen komt alleen maar hiervoor. Het is maar één keer. Maar het is een woord wat eigenlijk betekent bedenksels.
Vertel dat even tegen de belasting.
Ja, een aanslag is dus een bedenksel. Dat is ook zo, ja. Een aanslag, bedenken ze ook maar zelf, hè. Maar goed. Het lijkt wel een familiekwaal, Han. Nou. Zijn aanslagen vergaan, dat zijn zijn bedenksels. Het komt van een woord asjat, wat betekent glad zijn, bedenken of slim zijn. In iets uitdenken. Dan klopt het dus toch. Ja, ja, inderdaad. Dus als de aanslagen vergaan, als zijn bedenksels vergaan, dat betekent dat van al zijn plannen niets terecht komt. Dat betekent het. Van zijn plannen, zijn geraadslagen, komt niets terecht. En dat is maar alles. Het betekent niet dat hij geen plannen zou maken meer daarna, omdat hij niet meer existeert, zoals men ervan maken wil. Maar het betekent gewoon dat alle plannen die hij bij zijn leven maakt, die lopen stuk, die houden op, zodra hij tot zijn aarde wederkeert. Dat is alles. Meer niet. Maar dat is geen einde van zijn existentie, maar het einde van zijn verblijf hier op aarde. En dat is wat anders. Daarna komen we in een iets moeilijker vers, dat is in Prediker. Prediker 9, vers 5, waar staat: want de levenden weten dat zij sterven zullen. Nou, je zou het soms niet zeggen. Ik heb het wel eens aan een levende verteld dat hij sterven zou. Toen werd hij toch kwaad. Toen dacht ik even dat het toch op mij van toepassing was, maar goed. De levenden weten dat zij sterven zullen. Maar de doden weten niet met al, staat er. De doden weten niet met al. Waaruit men concludeert dat de doden dus helemaal niets weten, want niet met al, dat zeg je wat vlugger en dan staat er niemendal. Niets dus. Niet met al, niemendal is niets. De doden weten niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. En daaruit besluit men dan dat ze dus helemaal niet meer bestaan. Maar dat is een misverstand, want de uitdrukking niet met al, dat is wel een mooie en aardige vertaling. Het is eigenlijk maar één Hebreeuws woord, me'uma, niet te verwarren met mijn oma. Me'uma betekent gewoon iets, een ding, een vlek, iets, een vlek, een punt. Dat betekent het. Iets, kan niet schelen wat het is. De doden weten dus niet iets, niet een vlek, niets, staat er dus. En dan blijkt uit vers 10 wat daar de betekenis van is. Namelijk, daar staat: alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Doe dat met al wat je hebt. Doe het intensief. Betekent het eigenlijk alles wat je hand vindt om te doen. Doe dat helemaal. Doe dat vol overgave. Niet half, maar doe het meteen goed. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in Sheol. Vertel me graf, waar gij naartoe gaat. Er staat dus gewoon, als je wat doen wil, moet je het wel goed doen en snel doen. En want je moet het hier doen. En hier ben je maar even. Dus je moet zien dat je dat zo gauw mogelijk doet. Dat is trouwens in overeenstemming met de aard van het boek Prediker, weet je wel. Verblijdt u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. Dat zie je nou nooit eens aan de wand hangen, hè? In een knape chaise, of hoe heet zoiets? Ook weer, hè? Hoe heet het tegenwoordig? Dat weet ik. Heet het nou een koffiebar? Nou ja. Dat zal ook wel een eufemisme zijn voor een kroeg waarschijnlijk, hè? Ik hoor nou toch uitdrukkingen die hardop te zeggen. Nou goed. Maar inderdaad, het is een Bijbelse gedachte dat men van zijn leven zou moeten genieten. Dat men, als men plannen heeft, ze ook inderdaad zo vlug mogelijk zou moeten uitvoeren, want men is hier maar heel kort. En de beste plannen die je kunt maken is het dienen van de Heer. Staat allemaal in Prediker, maar het schijnt heel moeilijk te zijn om dat te begrijpen. Schijnt zo. Maar ik vind het heel makkelijk. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen. Er staat twee versen verder. Hoofdstuk 12 vers 1 is dat, want ik citeerde net uit 11 vers 9.
Dat was nogal het is een band gebracht met je werk die je hier doet, met aardse werken, wat je handen kunt dat doen, normaal gezien.
Ja, het gaat om wat je met je leven, met je lichaam hier op aarde doet. Maar mensen schijnen niet te beseffen, en gelovigen schijnen niet te beseffen, dat je met dit leven, met deze stoffelijke, vleeselijke handen, van mijn wat reumatische handen, maar dat doet er niet toe. Nee, ik bedoel, het is wel gebrekkig, maar het gaat erom dat je die dingen zou gebruiken tot eer van God. Nou, het nog kan. In de toekomst zal het waarschijnlijk veel moeilijker zijn ook. Dus je zou dat met al je macht moeten doen, zo jong mogelijk al. Dat geldt voor alles wat je in het leven doet. Maar als je dan een goede keuze wil maken, staat er in 12 vers 1, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. We zullen alles meteen vroeg moeten doen. Zie, de kracht van je leven. Dus duidelijk. Er zijn mensen genoeg die zijn oud geworden en zeggen, had ik dat vroeger maar geweten, of had ik dat maar vroeger maar gekund, of wat ik maar, weet je wel. Nou, dat is het. Doe het dus vroeg. Maar wat zou je dan vroeg moeten doen? Nou, met name je schepper gedenken enzovoort. Eer dat de kwade dagen komen en dat soort dingen meer. Maar dat is hoofdstuk 11, het laatste deel aan het begin van hoofdstuk 12. Dan gaan we even terug naar hoofdstuk 9. Want daar stond, alles wat uw hand vindt om te doen in vers 10, doe dat met uw macht. Want bijvoorbeeld God liefhebben. Hè? Je moet de Heer uw God liefhebben met geheel uw verstand, geheel uw... Macht staat er geloof ik ook bij, hè? Met gele kracht. Nou ja, goed. Met gele ziel, hè? Met al wat in u is, enzovoort. En zo is het ook. Ja, ze lezen bij ons niet zo vaak voor, dus ik kan het nooit uit het hoofd opzeggen. Maar goed. Doe dat dus, want er is geen werk. Je kunt dus niet iets tot stand brengen, betekent dat er is geen werk. Je kunt ook geen loon ontvangen. Want werk is in de Bijbel altijd werken om loon, om het resultaat. Wel, er is geen werk, nog verzinning, dat is mooi vertaald, maar verzinning, het betekent eigenlijk dat men iets uitvindt, dat men door overleg iets tot stand brengt. Werk is gewoon met de handen en verzinning is ook werk, maar dan met het hoofd. Daar komt het op neer. Men brengt iets tot stand. Er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in Sheol. De moeilijkheid zit hem dikwijls in dat men niet begrijpt wat wetenschap en wat wijsheid is. Maar wetenschap en wijsheid hebben altijd te maken met de dingen die vaststaan in de natuur, zeggen we dan. Maar ik moet eigenlijk zeggen, de dingen die vaststaan in deze wereld. En je moet wel begrijpen dat Sheol geen deel uitmaakt van de wereld. Kan het ook niet helpen, maar in de Bijbel is het nou eenmaal zo. Sheol is daar buiten, namelijk. Dus onder de aarde, en de schepping bestaat slechts uit twee hemelen en één aarde, en het dodenrijk, Sheol, daaronder, hoort daar dus niet bij. En daarom is daar geen wetenschap, geen wijsheid, geen verzinning, geen werk, want dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met ontwikkelingskrachten die werkzaam zijn in de schepping. Ik weet dat het moeilijk is om dat te snappen als je dat voor het eerst hoort. Maar het is nu eenmaal zo dat de dingen in hemelen en aarde, dat wil zeggen in de wereld, zijn onderhevig aan ontwikkeling. Er wordt wat tot stand gebracht, wordt wat uitgedacht en uitgewerkt vervolgens. Er wordt iets opgebouwd. Wel, dat is nou typisch iets wat hoort bij onze wereld van ruimte en tijd. Maar je moet wel begrijpen dat de hemel daar hemelen daarboven is. Dan vind je die ontwikkeling niet, dus dan vind je het tamelijk statisch. En hetzelfde geldt ook voor Sheol, die ontwikkeling is daar ook niet. Hoe het dan wel is, nou dat is ons probleem, dat begrijpen wij niet, omdat wij zelf deel uitmaken van deze wereld van ruimte en tijd. Daarom zelfs als het uitgelegd zou worden, zouden we het niet begrijpen. En daarom denk ik dat het misschien wel degelijk uitgelegd wordt in de Bijbel, maar dat we het gewoon niet zien staan. Omdat het niet tot ons doordringt. Is ook moeilijk. In ieder geval zou langzamerhand tot ons moeten doordringen dat we inderdaad van die ontwikkelingen en van die plannenmakerij inderdaad niks terugvinden in Sheol. Daar moet genoegen worden genomen met de situatie zoals die is. Daar zit geen vooruitgang in, ook geen achteruitgang. Dat blijft zo. Vandaar dat men daar ook heel gewoon kan wachten tot de jongste dag. En ik denk zelfs zonder zich te vervelen. Dat is heel eigenaardig, maar dat is zo. Nou, voor sommigen is het niet eigenaardig. Ik ken mensen die doen de hele dag nooit wat en vervelen zich toch niet. Hè? Nee, die hebben dat als hobby. Dat komt ook voor. Man, ik moet eerlijk zeggen, als ik maar twee dingen tegelijk mag doen, verveel ik me al. Maar goed, doe maar. Hè? dus hoe dan ook, er staat, er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijze in het graf daar hij heen gaat. Wel, er staat dat men erheen gaat. Er staat dus niet dat men ophoudt te bestaan, er staat dat men ergens heen gaat. En men gaat ergens heen om daar te blijven, niet om op te houden te bestaan. Dus het vers zegt niet dat men zal ophouden te bestaan bij het sterven, maar het vers zegt dat men ergens naartoe gaat waar die ontwikkeling niet meer is. Dus als er wat te ontwikkelen valt, moet je het hier doen. Zo er enige projecten zijn, dienen ze nu ontwikkeld te worden. Dat is het eigenlijk. Meer nog meer niet. Hè? Is toch heel gewoon. En bovendien is dat compleet in overeenstemming met de hele rest van dit boek. Dat spreekt daar constant over. Dat er zoveel ontwikkeling is hier op aarde. Zoveel opbouw, zoveel plannen die men maakt, zoveel dingen die men wenst te bereiken. En dan wordt er gezegd uiteindelijk dat het op zich goed is dat je dat doet. Want zo is die wereld, zo gaat het nog eenmaal. Maar zegt de prediker, hij zegt, ik heb het allemaal al gedaan en het leidde me tot niks. Het enige wat overblijft is dat ik al die tijd en gaven besteed aan het gedenken of in het gedenken van mijn schepper. Want dat is verstandig, dat leidt namelijk wel tot iets, omdat het eindpunt daarvan inderdaad niet de dood is, nog de eerste, nog de tweede, maar het eindpunt daarvan is uiteraard een nieuwe schepping, hemel en aarde. Daar werkt het aan mee, daar draagt het toe bij. Dat is de boodschap van de prediker. Nou. Toe. Dat is prediker 9 en dan gaan we nog even naar prediker 12. Een vers wat we al aangehaald hebben. Daar staat in vers 7. En dat het stof wederom tot aarde keert als of zoals het geweest is. Zie je wel, het stof keert wederom tot aarde. We hebben de woorden tot nog door elkaar gebruikt, maar dat is terecht. Want aarde en stof zijn synoniemen. Stof zijt geen tot stof zult ge wederkeren, ofwel men keert tot de aarde weder, dat is hetzelfde. En dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is, en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. En dat is het vers wat we al gezien hebben. De geest keert weder tot God, dat betekent dat die geest komt onder de heerschappij, zo zou je dat moeten zeggen, onder de heerschappij, onder de controle van God, die ermee doet wat hij wil, en wij weten waar het heen gaat, in ieder geval naar Sheol. Dat is de normale gang van zaken. En daar moet de prediker op dit moment ook aan gedacht hebben. Maar u zou nog even daarnaast moeten lezen vers 5, dus 1-2 vers eerder. Daar staat, ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen, dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en dat mannenbomen zal bloeien, en dat de springkaan zichzelf een last zal wezen. Dat gaat allemaal over de mens hoor. Over het menselijk lichaam wat aftakelt. En dat de lust zal vergaan. Wel, daar staat er, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Hij gaat ergens naartoe. Hij houdt niet op te bestaan, dat wordt hier niet gezegd. Hij gaat naar een ander huis. Hij gaat naar een eeuwig huis. En dus bestaat hij. Dat is wat het vers leert. Er is een beetje moeilijkheid aan verbonden, omdat in dit vers ook de term eeuwig gebruikt wordt. En de vraag is nog altijd, hoe eeuwig is eeuwig? Maar ik heb begrepen dat broeder Wim Griffioen daar binnenkort een bijbelstudiedag overhoudt in Bannisveen. Wanneer ook weer? 11 april 1987. Dat moet ik bijzeggen. 11 april 1987, ergens in Bannisveen. Hoe heet het daar? Stationstraat? En dat weet ik veel. Net als hier is morgens om 9:30 koffie, hè? Dat is een goed christelijk gebruik. Ja, vind ik ook. Goed. He? Eeuwig is een tijdsbegrip, lang niet altijd. En dat is een probleem namelijk. Eeuwig kan een tijdsbegrip zijn, dat hoeft het niet te zijn. Oorspronkelijk is het dat namelijk helemaal niet. En daar zit de moeilijkheid aan. Eeuwig wil zeggen voor een bepaalde tijd. En de vraag is maar hoe lang dat dan is. En dat zou uit het verband moeten blijken. Daar zit de moeilijkheid ongeveer in. Maar goed, dat is een verhaal apart, dus daar kan ik moeilijk op ingaan. Soms blijkt eeuwig namelijk heel uitdrukkelijk te betekenen tot dan en dan. Meestal niet hoor. Meestal betekent eeuwig een onbepaalde tijd in de zin van het is niet bekend hoe lang het zal zijn. En met name tijden die nooit eindigen, daarvan is niet bekend hoe lang het zal zijn. Hoe lang duurt de eeuwigheid? Ja, dan zeggen we eeuwig. Maar dat is natuurlijk een cirkelredenering. Want is de volgende vraag, hoe lang is eeuwig? Wij weten het niet, het eindigt namelijk niet. Daarom is het onbekend. En dat is wat aion werkelijk betekent. Namelijk dat het onbekend is.
Maar het woord eeuwigheid komt er eigenlijk wel eens voor in de Bijbel.
Jawel.
Ja, in de Bijbel wel, maar ja. In de context.
Ja.
Maar er staat ook eeuwigheid naar eeuwigheden.
Ja, dan komt het zelfs twee keer voor in één uitdrukking. Ja, dus zeker komt het wel voor.
Is dat in de context gelost dan eeuw der eeuwen?
Dat komt ook voor. Er komen een heleboel uitdrukkingen voor waar het begrip eeuw is opgesloten. En dat komt juist omdat het een moeilijke uitdrukking is. En de fout die men maakt is om al die uitdrukkingen gedetailleerd van elkaar te onderscheiden. Want in de praktijk hebben ze die onderscheiding eigenlijk helemaal niet. Want de betekenis die eraan gegeven wordt, komt uit de context en niet uit de grammaticale structuur van de uitdrukking. Hoe zeg ik dat? Nou, ik zal er ook eens over nadenken. Nou, laat ik dan terugkeren tot dit vers. Als hier gesproken wordt over de eerste dood, dan betekent het dat dat eeuwig inderdaad een keer ophoudt. Net zo goed als dat van het oude verbond staat dat het een eeuwig verbond is en het hield ook op. Maar als de tweede dood is, dan houdt het niet op. Omdat de tweede dood een van de dingen is die het gevolg zijn van het nieuwe verbond en dat houdt nooit op. En daar is ook de tijd van bepaald, maar daar is bepaald dat het onbepaald is.
Toch in met palen.
Ja. Zeer een goedheid. Ik ken geen palen, zeggen ze dan. Maar af en toe kom je toch een ding tegen. Zei Haman. Goed, nou. Ben je nog wakker? Goed. Nou, hoe dan ook, hij kan alleen naar zijn eeuwig huis gaan als hij nog bestaat. Want als hij niet bestaat, gaat hij niet naar zijn eeuwig huis. Dus men bestaat wel degelijk in de dood. En dan heb ik nog maar één vers overgehouden van die hele reeks die ik opgeschreven heb. En dat is Jesaja 38. Ja, zijn we vroeg klaar, hè? Wacht maar even aan, jong. Jesaja 38. Vers 18, ook een tekst die we al gelezen hebben. Want Sheol, of de Sheol, het graf, de Sheol, het dodenrijk, zal u niet loven. Het zal duidelijk zijn dat trouwens niet Sheol zelf bedoeld is, maar degene die in Sheol zijn. Het is dus niet de achterste bank, maar degene die erin zitten. En wij hebben hier geen banken. Nee, wij niet. Goed, want het Sheol zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen zullen u op uw waarheid niet hopen. Dat is dus een drievoudig parallelisme, wat drie keer hetzelfde staat dus. Hè? Sheol, namelijk de dood, namelijk degene die in de kuil zijn. Ze zullen u niet loven, zullen niet prijzen, zullen op uw waarheid niet hopen. Leuk is dat, hè? Dat er dus eigenlijk staat dat je God looft en God prijst door te hopen op zijn waarheid. Gewoon door van hem de zegeningen te verwachten, loven wij hem al. Dat is een conclusie die je eruit zou moeten trekken, uit het parallelisme. En dan staat er, de levende, die zal u loven. Dus twee keer. Denk om niet de dood, maar de levende. De levende. Nu nog. Hè? De levende. Die zal u loven, gelijk ik heden. Doe, staat er dan bij, maar dat hadden ze wel weg mogen laten. Gelijk ik heden. Ik loof heden de Heere. Enzovoorts. En dan zegt men, nou, dan zie je dat de doden niks doen. Nou, ze doen wel wat, maar ze loven de Heer niet. Dat is alles. Meer staat er in het vers niet. En dat hebben we al lang gezien. Er zijn vele schriftplaatsen die het zeggen. Die schriftplaatsen, bijna al die schriftplaatsen die we nou in deze reeks genoemd hebben, leren dus dat men de Heere zou moeten loven terwijl men nog is. Kortom, men zou hem moeten aannemen, we zouden moeten loven, zou op zijn waarheid moeten hopen. Kortom, we zouden in hem moeten geloven terwijl men leeft. En niet zeggen, nou, we zien later wel weer. Want die zogenaamde tweede kans, herkansing, die bestaat niet hoor, die vind je in de Bijbel niet. dienen deze versen onder andere toe. Er is dus wel degelijk existentie in de dood, maar het draagt niet meer bij aan de eeuwigheidspositie. Dat is de betekenis. Als je graag behouden wil worden, dan hoef je niet te wachten totdat in de dood nog een keer je het evangelie verkondigd wordt. Of op een moment dat je misschien in de dodenrijk nog een keer alsnog zult zeggen, nee, maar nou zie ik dat het waar is, nou zal ik alsnog geloven in de opstanding. Dat kan allemaal niet meer. Al wat in de dood is, draagt niet bij aan die toekomst. Want die toekomst wordt bepaald in het heden. De toekomst ligt namelijk in de schepping. En de bedoeling is dat men in de schepping aan de voorwaarden voor die toekomst beantwoordt. Terwijl men is, moeten de maatregelen genomen worden om te kunnen zijn. Dat is de gedachte. En niet in de dood, want de dood is buiten de schepping. En we hebben het over de regels die gelden in de schepping. Hoe een oude een nieuwe wordt. Daar gaat het om. Maar het komt niet tot stand buiten de schepping, maar in de schepping. In het leven zelf dus. Nou, dan heb ik natuurlijk nog een paar schriftplaatsen waar gezegd wordt dat er wel degelijk gesproken wordt over existentie in de dood. Velen daarvan hebben we al gehad. Want al die schriftplaatsen zeggen dat er wat gebeurt in de dood betekenen tegelijkertijd dat men daar dus bestaat. Maar ik zal u er nog een paar noemen. Er zijn een paar interessante bij namelijk. Ik noem bijvoorbeeld Exodus 3. Er zijn dus enkele schriftplaatsen van de zeer vele die zeggen dat er wel degelijk een bestaan is in de dood. Dat is Exodus 3, vers 6. Waar de Heer spreekt en zegt, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hoe vindt u die? Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij zegt niet, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daaruit concluderen wij dus, dat op het moment dat de Heer dat zegt, notabene in verband met Mozes en Aaron, dat op dat moment Abraham, Isaac en Jacob dus wel degelijk bestaan. Ik mag niet zeggen leven, nu niet, nu nog niet, bijna mag ik het zeggen, maar ze bestaan. Want God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zij bestaan dus. En dat de goede conclusie is, dat blijkt uit het Nieuwe Testament, namelijk Lucas 20... Lucas 20, vanaf vers 37 was dat. En dat de doden opgewekt zullen worden. En let op wat er staat. Hè? Dat de doden opgewekt zullen worden. Heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos. Als hij de Heere noemt de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. Want dat betekent dat zij existeerden op het moment dat Mozes het zei. En sterker nog, want er staat, vers 38, God nu is niet de God der doden, maar der levenden, want zij leven hem of voor hem allen. En dat betekent dat Abraham, Isaac en Jacob niet alleen bestonden terwijl ze al waren overleden, maar dat zij voor de gelegenheid zelfs als levend beschouwd worden, omdat zij zouden opstaan. Want dat staat hier. Er staat dat de doden zullen opgewekt worden. Heeft ook Mozes aangewezen of aangeduid. Hè, toen hij de Heer noemde de God van Abraham, de God Isaac en de God van Jacob. En er staat er wel, God is een God niet der doden, maar der levenden, want ze leven hem alle. Daaruit concluderen we dan dat Abraham, Isaac en Jacob voor de gelegenheid beschouwd worden als levend. Niet omdat ze levend zijn, maar omdat ze zullen leven. En dat is misschien een moeilijke redenering en toch is hij volkomen terecht. Want laat ik u dat nou eens uitleggen. Het is heel eenvoudig. Dood, ik heb het vaak genoeg gezegd, dood is scheiding. Maar beter nog, dood is eigenlijk permanent, definitieve, blijvende scheiding. En zodra blijkt dat iemand die dood is toch zal worden opgewekt, blijkt zijn dood niet dood te zijn. omdat hij zal leven en dus is de scheiding niet blijvend. En vanaf dat moment, vanaf het moment dat vaststaat dat iemand zal opgewekt worden, heet het slaap. Want dan besta je wel, moest luisteren, als je slaapt dan besta je wel, maar er is geen vooruitgang. Er is geen ontwikkeling en toch leef je. Toch heb je zelfs een bewustzijn, soms. En dringen tot je door. Je weet ook van bepaalde dingen, je raakt je kennis ook niet kwijt. Je blijft wie je was. En toch is er geen opbouw. Nou, dat is inderdaad de dood. Daar is de dood mee te vergelijken. Maar zeg nou niet dat ik gezegd heb dat ik geloof in de leer der zielenslaap. Want dat is een misverstand. De leer der zielenslaap die veronderstelt dat de mens eigenlijk helemaal niet bestaat. Er is een moeilijkheid in de gebruikte terminologie. Want ik blijf het gewoon dood noemen. De dokter noemt het ook zo. En de Bijbel noemt het bijna altijd ook zo. Maar als het er helemaal om gaat, om het heel nauwkeurig woord gebruiken, staat er: Lazarus is niet dood, hij slaapt. En toch staat er meteen bij dat de Heer daarna openlijk tot zijn discipelen sprak en zei: nee, ja, Lazarus is dood. Inderdaad, hij is gestorven, staat er dan. Klopt. En toch zegt hij: hij slaapt. Waarom? Omdat hij wist hoe het zou aflopen. En dus leeft hij. En aangezien God weet dat Abraham, Isaac en Jacob zullen leven, noemt hij zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die dus in ieder geval moeten bestaan. Want God is niet de God van dingen die niet bestaan. En omdat God ook niet de God is van doden, worden ze beschouwd zelfs als levend. Omdat namelijk de weliswaar afgesneden relatie op een of andere wijze hersteld zal worden in de toekomst. Zodat die relatie wel degelijk blijft bestaan. Het is wat moeilijk, maar langzamerhand zouden we die dingen toch moeten kunnen begrijpen. Natuurlijk, er staat van alle gelovigen van tevoren vast dat als ze geloven, zullen ze leven, al waren ze ook gestorven. Inderdaad. Goed, dat was dan. Even kijken waar we nu weer zitten. Oh, ik kwam uit Exodus 3 en ik ben verhuisd naar Lucas 20, omdat het daar becommentarieerd werd. Ja. Nou, ik moet eens even kijken, ik geloof dat ik ze verder wel gehad heb. Ja, de andere schriftplaatsen, die spreken over een bestaan in de dood, hebben we gehad. Want er zijn schriftplaatsen die spreken over dat er wat er gepraat wordt, dat er gebeden wordt, dat er heen en weer gelopen wordt, dat men benauwd heeft enzovoorts. Het is wel geen prettige vorm van bestaan, maar het is een bestaan. En daar moet ik dan nog even iets aan toevoegen en daar komen we dan straks wel weer op terug. Dat gaat namelijk over de toekomstige bestemming van de doden. En we doen nog echt doden, uiteindelijk zelfs de bestemming van hen die de tweede dood ingaan. Daar bestaat nogal wat verschil van mening over. En ik denk dat het kan dat er zoveel verschil van mening over staat, omdat mensen zelf gaan redeneren. Ik moet u eerlijk zeggen, ik zeg het nu heel kort, heel gemakkelijk, voor iedereen duidelijk, dat zoals het nu is, geloof ik, ik zeg het misschien veranderd, maar het lijkt me sterk. Maar zoals het nu is, geloof ik dat inderdaad iemand die veroordeeld wordt, een zondaar, een ongelovige, die schuldig staat voor God en geworpen wordt in de poel des vuurs, dat die ophoudt te bestaan, uiteindelijk. Niet meteen ter plekke, maar uiteindelijk wel. En daar hebben we het nu over. En de normale gedachte is, en laat ik u gewoon zeggen waarom ik dat denk, dat is heel eenvoudig, omdat als je iemand in het vuur gooit, houdt hij op te bestaan. Helaas, maar het is zo. He? Dat is niet omdat ik dat wil, maar omdat dat de normale betekenis is. Als u zegt het is letterlijk vuur, dan zeg ik nou, dan zijn we gauw klaar. Natuurlijk houdt iemand die in het vuur geworpen wordt op te bestaan. En als u zegt het is overdrachtelijk vuur, u moet dat allegorisch duiden, dan zeg ik gaat uw gang en dan zal blijken dat u of geen verklaring hebt of u komt tot dezelfde. Namelijk, iemand die houdt dan op te bestaan. Dat is de reden waarom het vuur genoemd wordt, want alles wat in het vuur geworpen wordt, dat verdwijnt daarin na verloop van tijd, overigens. Niet meteen, maar na verloop van tijd. Dat is de eenvoudige gedachte. En toen waren de mensen, die vonden dat wat al te makkelijk. Dat is echt waar. Dus ik zeg het maar heel eenvoudig. Zeggen, nou ja, dan kom je er maar makkelijk af. Dat is in de eerste plaats een onderschatten van de toorn van God op gruwelijke wijze. Want die toorn van God die over de ongelovigen komt, was dan toch wel zo erg dat God zelf de moeite waard gevonden heeft om zelf zijn leven of zijn zoon, zo je wil, te geven in de dood. Zodat wij dat nooit of te nimmer zouden mogen onderschatten. Maar het neemt niet weg dat we toch het woord van God moeten nemen zoals het er staat. En dan zou je primair, zou iedereen moeten geloven dat het waar is wat er staat. Namelijk dat iemand die sterft, die gaat in het verderf. En hoe dan ook, vroeg of laat houdt hij op te bestaan. Of hij wordt geworpen in de poel des vuurs en hij houdt op te bestaan. Of hij wordt opgewekt en hij blijft in de eeuwigheid. Dat is de normale conclusie uit de schriftplaatsen die erover spreken. En toen werd het moeilijk, want toen vonden sommige mensen dat oordeel toch niet goed genoeg, blijkbaar. En zij menen dat, op grond van 2 of 3 schriftplaatsen, meen ik, maar we komen daar straks terug, dat men zou moeten zeggen dat men in het vuur altijd blijft bestaan. Dat men dus daar niet in verbrandt, maar altijd blijft bestaan. Dan zeg ik, dat is eigenaardig, want dat is een wonder. En dat wonder ken ik ook, want het komt voor in Daniel 4. 3, geloof ik. Hè? 3. Daniel 3. Maar dat is een wonder niet aan de ongelovigen, maar aan de gelovigen. Dus daar zit je al in grote problemen. Dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Het is ook niet zo, maar ik zal u wat anders vertellen. Ik heb mijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk literatuur te pakken te krijgen over het onderwerp, met name literatuur die deze zienswijze bestrijdt. Uiteraard doe ik altijd. Als ik geneigd ben een bepaalde gedachte aan te nemen, zoek ik meteen een literatuur die dat volkomen onderuit haalt. Zo grof mogelijk. Hè? Dan word je meteen afgeremd en dan weet je, oh, dat hoef ik verder niet, want dat is dan al geregeld. Het is het makkelijkste. Hè? Dus dat heb ik dus ook gedaan. En dan blijkt, ik zou je dat best wel kunnen laten zien natuurlijk, maar dan blijkt dat diegenen die zo redeneren, die zeggen nee, maar een mens blijft altijd in het vuur bewaard om een of andere reden, zal dan een wonder moeten zijn, en hij blijft daar altijd branden, die komen tot die gedachte. Niet op bijbelteksten, want ik zou u niet één ervan kunnen noemen. Ik heb er 3, geloof ik, als ik het goed herinner. Uit die boeken gehaald, dus 3. En enkele ervan, ja, er zijn er nog een paar meer, maar die zijn zo absurd dat je, nou ja, goed, ik zal ze wel aanhalen straks. Maar die zijn zo absurd, dat is eigenlijk niet zinvol om het te noemen. Maar daar zijn namelijk geen teksten voor, daar is alleen een redenering voor. En die redeneringen, dat is wel zoiets verschrikkelijks. Dat vind ik echt, dat vind ik heel erg. Dat zijn van die redeneringen op grond van het menselijk denken. Mensen die ook denken van, ja, maar kijk, als een mens doodgaat en die kan niks meer doen, er is geen verzinning, er is geen wijze, er is geen werk, nou, dan bestaat hij dus niet. Hoezo? Omdat we ons anders geen voorstelling kunnen maken, daarom zeggen we, dan bestaat het dus niet. Omdat het zich onttrekt aan ons voorstellingsvermogen, zeggen we, dan bestaat het niet. En dat is natuurlijk onzinnig. Bovendien, men redeneert dan ongeveer zo, zal ik u laten zien. Men zegt, kijk, er zijn een boel mensen die leven, maar sommigen leven op een bijzondere manier. Hebben namelijk eeuwig leven ontvangen, staan in relatie tot God en anderen niet. Men besluit daaruit dat leven niet hetzelfde is als existentie, maar leven is een bepaalde kwaliteit van existentie. Het wordt moeilijk dus, hè? Vandaar dat niemand die literatuur doorkomt, hè? Het is een kwaliteit, dat betekent een bepaalde hoedanigheid van bestaan, een bepaalde wijze van bestaan, dat is leven. Men bestaat, maar terwijl men bestaat kan men leven, dat is een bepaalde vorm van bestaan. En omdat, daar gaan we hoor, en omdat dood het tegenovergestelde is van leven, is het dus ook een bepaalde wijze van bestaan. Nou, en zo'n redenering loopt zo verschrikkelijk mank. In de eerste plaats omdat de definitie van leven, dat het een wijze van bestaan zou zijn, die schiet volkomen tekort. Dat in de eerste plaats. Want dan kan ik er nog wel een paar andere geven. Daar heb je ook geen enkele schriftplaats voor. Hè? En de tweede gedachte, namelijk dat de dood tegenovergestelde zou zijn van leven in alle details, dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. Was het tegenovergestelde van een paardentram? Vermoedelijk een elektrische tram, of niet? Maar dat is voor een deel een tegenstelling. Maar voor het overgrote deel is het een overeenkomst. En daar gaat het namelijk om. Als je gaat goochelen met dit soort dingen, kom je er nooit van zijn leven meer uit. Ik ga het ook niet doen. Ik heb gedacht, laat ik ze nou eens een mooi verhaal vertellen over wat je met woorden moet en wat ze betekenen, hoe ze gedefinieerd moeten worden. Maar ik zou mezelf geweld aandoen. Ik heb al vaker gezegd, de Bijbel definieert helemaal geen begrippen. De Bijbel hanteert de begrippen. Definiëren is trouwens een tamelijk onwetenschappelijke bezigheid, vind ik. Je zou moeten zien dat bepaalde begrippen betrekkelijk zijn en een betekenis ontlenen aan het verband waarin ze gebezigd worden. En dat is de enige manier die overblijft, is dus te zien wat de schrift er zelf over zegt. En daar heb ik geen twijfel over. De schrift leert dat degene die gelooft, die blijft in de eeuwigheid. En dus degene die niet gelooft, die blijft niet in de eeuwigheid. In ieder geval blijft hij niet. Als er staat dat de schepping bestaat door het woord zijner kracht, als God deze wereld in stand houdt door zijn kracht, moeten we toch vaststellen dat de Bijbel ook leert dat Gods kracht niet geopenbaar wordt en niet werkzaam is in de ongelovigen. Dus blijft hij niet bestaan. Dat is heel eenvoudig. Dat is nog maar passief gezegd, want actief is het zo dat God uitdrukkelijk de zondaar veroordeelt tot de dood. En dood is nog steeds blijvend scheiding. Blijvende scheiding van God, blijvende scheiding van het leven. En daarom houdt men op te existeren. Want in God bestaan wij, in hem existeren wij, in hem leven wij. Zijn woorden die de apostel Paulus zo ongeveer gebruikt in Handelingen 17. Dat betekent heus, dat als je afgesneden wordt van de bron des levens, dan hou je het nog een poosje vol, maar niet zo bar lang. En dan ga je naar het verderf. En verderf is nog altijd verbranding. Ja, laat ik zo zeggen, verbranding is eigenlijk een demonstratieve vorm, een demonstratie van verderf. Maar ook als het niet in het vuur terechtkomt, dan verbrandt het toch. Het lost op, het verdwijnt, het valt uiteen, enzovoort. Weet u wat het probleem was vanmorgen met het piepen hier? Dat was verderf van die banden. Ze waren bijna niet gebruikt, maar ze waren wel 10 jaar oud, die banden. Ze zijn dus niks waard, want als je ze gaat gebruiken, vallen ze uit elkaar. Ja, dus verderf. Nou, dat is met een mens ook zo. Of hij nou gebruikt wordt of niet, of hij nou intensief leeft of niet, hij valt toch een keer uit elkaar in het verderf. Ja, dat is een opwekkende mededeling. Maar zaterdagmiddag, sabbatmiddag. Maar zo gebeurt het wel. Zo gebeurt het wel. En het enige wat er tegenover staat is dat de kracht Gods de dingen doet bijeenstaan. En dat is ook wat in Colossenzen staat. Alle dingen bestaan, er staat eigenlijk staan bijeen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En als men in de tweede dood terechtkomt, is men definitief voor altijd van hem afgesneden. En dan staat het niet langer, dan valt het uit elkaar. Na verloop van tijd, het is te hopen dat die tijd niet al te lang duurt dan.
Je zou het eigenlijk kunnen zeggen, net zo definitief als dat de verhoging is, zo definitief is de vernedering.
Ja, maar het eind van het verhaal is heus dat er niks anders overblijft dan God in zijn wereld enzovoort. Dat is het eindresultaat bereikt. Ik kan er ook niks aan doen. Het is niet omdat ik dat wil. Dat is helemaal niet aan de orde. Ik ben helemaal niet gewend om op subjectieve wijze met de Bijbel om te springen. Ik ben geneigd om mijn gevoelens zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten.